21st century.
We too love.
Laat ons even proberen de aarde te bekijken met de blik van een buitenaardse wetenschapper die vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Zou hij niet tot de constatatie komen dat de aarde ziek is? Dat ze geteisterd wordt door een vreemd soort van halfbewuste kanker? Een tumor die bestaat uit een enorme opeenstapeling van tweepotige woekerwezens die elke avond hun eigen afbraakwerken bewonderen voor het flitsend thuisaltaar. Wezens die een onvermoeibare blinde reproductiedrift aan de dag leggen en in een mum van tijd het hele ecosysteem in een neerwaartse spiraal meesleuren, het van binnenuit opvreten en de gezondheid ervan op onherstelbare wijze aantasten. De naam die onze wetenschapper aan deze wel heel bijzondere kanker schenkt, is Primateritis Homo sapientivus. Wat deze metafoor duidelijk tracht te maken, is dat de mens niet zichzelf regeert, maar zoals een kanker bestierd wordt door een onherstelbare mutatie en vervolgens gereguleerd wordt door anonieme en blinde reproductiekrachten. In deze visie behoren de dromen op een betere wereld en de verschillende utopieën uit de geschiedenis slechts tot de programmeringsfout zelf. En zijn ze er zeker geen adequate oplossing voor. Los van de juistheid of bruikbaarheid van dit beeld is het zeker interessant, omdat het veel zegt over ons mensbeeld en over hoe we naar de toekomst kijken. In de klassieke oudheid was zo'n opvatting over de mens of de geschiedenis onmogelijk geweest. De antieke tijdsopvatting was cyclisch. Dat betekent dat elke periode zijn opgang, bloei, degeneratie en ondergang kent, maar dat er dus wel steeds een nieuwe cyclus klaarstaat. Als het even slecht ging, wist iedereen, geen paniek, na regen komt zonneschijn. Tijdens de middeleeuwen viel men van de regen in de drop. Voor de zonneschijn was het braafjes afwachten tot het hiernamaals. Vanaf de Renaissance wordt de cyclische tijdsopvatting nieuw leven ingeblazen. Ontstaan, groei en verval herleven als idee. Een nieuwe periode van opgang breekt aan voor de mens. De eerste utopieën worden uitgedacht en geschreven. Het bewijs dat het vertrouwen in de menselijke daadkracht stijgt en het geloof op een betere wereld hier aan terrein wint ten opzichte van de stad van God. In de twee verlichte eeuwen die daarop volgen, groeit dat vertrouwen nog meer aan en men begint te geloven in een gestage maar zekere groei en zoiets als universele vooruitgang. De tijdsopvatting wordt rechtlijnig. Meestal stelt men de Joodse en christelijke heilstraditie verantwoordelijk voor deze verschuiving, samen met de niet te ontkennen vooruitgang op technologisch en soms ook politiek gebied. In de geseculariseerde versies van deze heilsgodsdiensten worden vervolgens de eerste pogingen ondernomen om de moderne utopieën op grote schaal te realiseren. De ideale wereld bevindt zich nu niet meer op een of ander onbereikbaar eiland, nog in een verre toekomst, maar vlakbij. Het enige wat we moeten doen, is de geschiedenis een handje helpen. Vanaf nu is het samen marcheren naar het einde van de geschiedenis. Of die nu de vorm zal aannemen van de sociale heilstaat, het Derde Rijk, de liberale kapitaaldemocratie of de ultieme technotopie, valt nog af te wachten. Na de verlichting, vanaf het einde van de 19e eeuw en met name na de wereldoorlogen, krijgt dat vertrouwen in de vooruitgang een serieuze deuk en maakt het vooruitgangsgeloof plaats voor profeten van decadentie, onheil en ondergang. De cyclische tijdsopvatting viert weer hoogtij en kent zijn genadeloze verwoording in Nietzsche's eeuwige wederkeer van het gelijke. Het vervolg van de 20e eeuw was gewijd aan zuivering, desinfectie, loutering, catharsis. Eindeloze herinnering en herdenking van steeds dezelfde gruwel in een vergeefse poging de onuitwisbare schuld af te lossen. Ook de filosofie wentelt zich in schuld en verkondigt het deficit van alle macro-ideologieën. Utopieën in kluis. Tijdens de instantrealisering van de utopie toonde ze haar ware gelaat. En het zag er niet lief uit. Men doelt dan op de verborgen logica van de utopie, die ervoor zorgt dat goede bedoelingen in hun tegendeel omslaan. Soms door onvoorziene nevenwerkingen, soms vanuit de optiek van het noodzakelijke kwaad, maar vaak vanuit de ontkenning dat er achter de eerbare bedoelingen een al dan niet bewuste drang tot macht en disciplinering schuilgaat. Sindsdien laat het woord utopie een wrange nasmaak achter bij degene die het in de mond neemt. De smaak van een politiek farmakon. Farmakon is het Griekse woord voor zowel geneesmiddel als vergif. De laatste decennia van het millennium worden één morbide herdenkingsmis, waarin alle humanistische pretenties en historische waanbeelden ten grave worden gedragen. De dood van de mens, de dood van het subject, de dood van de kunst, de dood van de kritiek, de dood van het reële en zelfs de dood van de dood. We hebben ze allemaal zien passeren in de rouwstoet van het vijfde millennium. Unificerende en hegemoniserende bewegingen maken plaats voor krachten van differentiatie, deconstructie en discontinuïteit. De waarden van de verlichting worden ontmaskerd als niet meer dan een conglomeraat van centripetale machtscentra. Zwarte gaten waarachter zich de demonen van de moderniteit schuilhouden. Ze worden met enige tegenzin bijgezet in de galerij der menselijke illusies. De idee van de geschiedenis als een continu dialectisch verhaal of als rechte lijn krijgt onherstelbare klappen te incasseren en wordt onhoudbaar. Wat overblijft is de niet ontvluchte realiteit van de taalspelen, een woelig slagveld van waarheidseffecten waar de strijd altijd al bij voorbaat verloren is. Engagement wordt verwezen naar het rijk der idiosyncrasieën. Enige theoretische houvast om morele prioriteiten te destilleren lijkt voorgoed verdwenen. De potsierlijke politieke keuzes van intellectuele sterkhouders uit het verleden, zoals een Heidegger of een Sartre, verplichten allen die hun emancipatoire ambitie theoretisch trachten te bezwangeren, vroegtijdig abortus te plegen. En vandaag, aan het begin van de 21ste eeuw, bestaat er een kans dat de utopische dimensie terug meer kan worden dan individuele slaapkamerromantiek, virtuele obsceniteit of totalitair fantasmatisch geweld. Wat rest ons nog aan authentiek utopisch vermogen? Is de angst om de foute keuze te maken en de morele prudentie nog steeds groter dan de problemen die we tegemoet gaan? Of krijgt de hoop op een betere wereld juister, de hoop op een betere behandeling van de wereld opnieuw voet aan de grond. Nu we geacht worden van alle illusies afscheid te hebben genomen, ook en vooral van die illusie die zegt dat we er geen zouden nodig hebben, zijn we bereid om terug een engagement met de toekomst aan te gaan. En welk gezicht zal dit engagement hebben? Een menselijk of een al te menselijk? Het heeft er alleszins alle schijn van dat de noodzakelijke voorwaarden voor een vernieuwd utopisch project aanwezig zijn. Er heerst een algemeen gevoel van onvrede en onrust, van chronische crisis. Het gevoel van controleverlies groeit ziender ogen, samen met een opflakkerend schuldbesef en een diffuus uitgesmeerd wantrouwen. De heiliggewaande netwerkstructuur dreigt ten onder te gaan aan een auto-immuunziekte. Overal gaan stemmen op dat verandering broodnodig is. De tijdsgeest lijkt er rijp voor. De vraag of deze noodzakelijke voorwaarden ook voldoende voorwaarden zullen blijken voor een wezenlijke verandering, blijft open.